Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij deze dienstgemeente voortzetten en samen zingen van Psalm 119 en daarvan de versen 69 en 88. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Het laatste vers: gun leven aan mijn ziel, dan loopt mijn mond uw trouwe hulp. De versen 69 en 88 van Psalm 119. Wij zingen gemeente na de belijdenis van ons geloof, Psalm 48, vers 6, want deze God is onze God, Hij is ons deel, ons zalig lot. Psalm 48, vers 6. Wij mogen ook in dit uur ons geloof belijden in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen en met de woorden van de 12 artikelen. Ieder van u zegt daarbij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, de Heilige Schrift, allereerst in het Oude Testament, het boek Genesis, een gedeelte uit hoofdstuk 1 en uit hoofdstuk 3, en uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 3. Genesis 1 en 3 en Johannes 3. Genesis 1, te beginnen bij vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, ziet, ik heb u het al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is, en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan alle gedierte der aarde en alle gevogelte des hemels en al het kruipend gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijs gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Uit het derde hoofdstuk van Genesis lezen wij de versen 1 tot en met 7. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het wel de Heere God gemaakt had. En ze zei tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van alle boom van deze hof? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht van de bomen van deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend. En ze werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. Tot zover Genesis 3, dan het Nieuwe Testament Johannes 3, de versen 1 tot en met 16. En er was een mens uit de Farizeeërs, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Laten wij gemeente samen bidden. Heere, genadige en trouwe God, we mogen vanavond samen in uw huis te komen opnieuw tot u naderen in ons gebed. Deze dag die vol is van u en uw woord, spelt ons de wonderen en de woorden van u, die de sprekende God zijt. U bent de God die niet in stomheid ver van ons u teruggetrokken hebt, maar die tot ons mensen die diep gevallen zijn, spreekt. We hebben uit uw woord gelezen hoe hoog wij gestaan hebben en hoe ver wij gezonken zijn. We hebben uit uw woord gelezen dat wij pronkjuweel van uw schepping zijn geweest. En dat wij gevallen zijn dieper dan de dieren. Omdat een os de krib van zijn heer kent, maar wij verstaan niet. En wij weten niet. Wij hebben u niet in erkenning gehouden. Wij hebben opstand gepleegd tegen uw heilige majesteit. Wij hebben het loon geïncasseerd. De zonde brengt de dood voort. Wij smaken van dag tot dag, dan deze, dan gene, de bittere vrucht van ons vergrijp aan uw heilige wil. En toch, Heere, predikt u niet alleen de noodzaak van wedergeboorte, maar u hebt het kruis in de wereld laten planten, opdat een ieder die zijn stervend oog op dat kruis richt, nieuw leven ontvangt en door het geloof in Christus wordt wederom geboren. Uit het bereik van dood en verderf wordt weggehaald en over de grenzen wordt gezet in het rijk van het licht, het leven en de liefde. Wij danken u daarvoor dat ook bij de donkere tonen die in de prediking vanavond moeten worden aangeslagen, omdat het uw woord is, uiteindelijk dat niet kan zonder dat het licht van uw genade en het leven dat in Jezus Christus is, de dragende ondergrond en onderstroom is, de mogelijkheid is van waaruit wij ook de dood en de val van de mens mogen prediken. Dat onze situatie, dankzij uw ingrijpen in Christus Jezus, geen uitzichtloze is, maar dat u ook vandaag voor mensen in het dal van Achor een deur van de hoop openstoot. In onze duisternis, in onze dood, in onze schuld. Heere, wilt u onszelf onderwijzen en leren, vermanen, vertroosten, bekeren tot u. Haal ook vanavond mensen weg door het wonder van uw Heilige Geest en zijn werk uit het machtsbereik van Satan en dood en ondergang. En open onze ogen, o God, door het medicijn van uw woord, het medicijn van uw wet, voor onze diepe nood en dood waarin wij gevallen zijn. Dat wij, zoals het eerst in ons leven is gezegd, buiten uw koninkrijk zijn, doemwaardig voor u. Dat wij eeuwig de dood tegemoet gaan, tenzij wij wederom geboren worden. Daarom bidden wij u, doe ons vanavond stil buigen onder het requisitoor dat u afkondigt. Doe ons ons hoofd en ons schuldige hart neigen onder uw oordeel. Omdat wie zichzelf aanklaagt voor u, vrijgesproken wordt in eeuwigheid. Niet om iets in ons of wat wij zouden aanbrengen, maar om ter wille van het bloed van Jezus Christus, dat voor de doden en de zondaars is gestort. Heere, en maak ons daarom ook in het weerwerk van de prediking eerlijk. Doe ons beseffen dat wij vanavond staan en zitten voor uw heilig aangezicht. Uw ogen die het kwaad niet kunnen zien. Uw hart dat zo rein is, dat u de zonde haat met het diepst van uw wezen. Dat u ze eer u ze ongestraft hebt gelaten, aan uw eigen lieve kind hebt bezocht en gestraft. Zo hoog was de prijs, zo duur, dat u uw eigen kind hebt uitgeleverd aan de machten van dood en zonde. Maar dat hij zelf ook de machten heeft overwonnen en macht heeft ontvangen om het leven af te leggen en het te nemen in zijn middelaarsheerlijkheid. Doe ons ook zo vanavond in onze nood en dood op Jezus Christus en dien gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan zien opdat wij leven en niet anders het leven hebben dan in hem alleen. Heere, zo willen wij alle dingen voor u neerleggen en bidden wij u, zegen ons in het stille luisteren naar uw woord. Zegen ons in de roeping die wij moeten vervullen, ook vanavond uw woord te verkondigen. Sterk ons in beide, door ons uw geest niet met mate te geven, maar breek uw hemel open en daal in ons midden neer, opdat wij uw woorden horen die geest en leven zijn. Zegen allen die met ons meeluisteren vanavond, overal in de gemeente. Doe uw koninkrijk komen. Zegen de zieken. Wij vragen u ook om uw zegen voor toen Dornelis in het ziekenhuis werd opgenomen, geef hem ook in Dirkstand wat hij nodig heeft. Waar zijn hart in het geding is, geef hem hartvernieuwende genade. En laat ook zijn verwachting en die van de zijnen zich richten op u, die in de nood helpt, die groot zijt in Sion, voor wie geen nood te groot en geen ellende te diep is. Heere, wil alles in ons leven richten naar uw welbehagen, wil uw werk doen en dat in het leven houden in het midden van de jaren en geef ons samen een goed uur in de verkondiging van uw woord om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij hopen vanavond met elkaar na te denken over de derde zondag van de Heidelberger Catechismus. Zondag 3. De vragen 6, 7 en 8. Vraag 6, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zal, om hem te loven en te prijzen. Vraag 7, van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Vraag 8. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, tenzij dan dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Er wordt ook in deze dienstgemeente in de dienst erop verande één collecte gehouden, bestemd voor de diaconie. Wij zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 51, de versen 2 en 3, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En het derde vers, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Versen 2 en 3 van Psalm 51. Gemeente, dat einde van de tweede zondag is allerminst bemoedigend en hoopgevend. Ik ben immers, zegt de catechismus daar, van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Dat is uiteindelijk niet minder dan het totale faillissement van ons leven. Het totale van het faillissement van het menselijk geslacht. Het staat onontkoombaar en onomstotelijk voor ons vast. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Wij brengen helemaal niets terecht van de eis van God en van zijn wet om God lief te hebben en de naaste als onszelf, in tegendeel. Geen liefde, maar haat. Zoals gemeente de zonde altijd alle dingen op zijn kop zet. Zoals de zonde altijd ons het doel doet missen dat God ons aan het leven gesteld heeft. En dan gaat de catechismus in de derde zondag verder op die manier die ons allemaal eigen is. Met een vraagstelling die ons heel nabij ligt. Hoe komt het nu dat ik zo ben? Hoe kom ik aan een natuur, een trek, een hang, een richting in mijn leven dat zo radicaal verkeerd en verdorven is? Heb ik mijzelf dan geschapen? Nee. Heeft God mij dan zo gemaakt? Als ik dan het schepsel van God ben, dan moet toch op een of andere manier de schuld voor deze situatie bij hem liggen? Hij heeft mij toch geschapen met mijn natuur, zoals ik ben? Laat hij dan ook degene zijn die aansprakelijk is voor het kwaad en het bederf dat in mijn natuur zit. En wie van ons gemeente voelt deze gedachtengang niet aan? Het aardmenselijke. Om altijd de oorzaak buiten onszelf te zoeken. De schuld van ons af te schuiven. Het paadje en het straatje voor onze eigen deur schoon te vegen. En daarom gaat de catechismus heel wezenlijk en werkelijk op al deze vragen in. Heeft dan God al zo de mens boos en verkeerd geschapen? Het kan geen kwaad dat wij vanavond diepgaand dat die vraag ook voor onszelf laten wegen. Het kan geen kwaad daarom gemeend, omdat het stellen van deze vraag de Heidelberger de gelegenheid geeft ons elk excuus te ontnemen. Daarom is dit een scherpgestelde zondag, ontdekkend, ontmaskerend, beschuldigend. De vinger wordt niet in de richting van God gestoken, maar op onszelf gericht. Heeft God de mens zo boos en verkeerd geschapen dat zijn natuur net als een slechte boom alleen maar slechte vruchten voortbrengt? Nee, God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Ik kan het niet helpen, gemeente, maar er moeten vanavond toch een paar dingen in de preek behandeld worden die menigeen misschien een klein beetje moeilijk vindt, maar die voor het juiste verstaan van wat ons hier vanavond geboden wordt heel erg belangrijk zijn. Allereerst is daar de kwestie, als u het zo wilt noemen, van het beeld Gods. Wat is dat dan? Wat betekent het dan als er staat dat God de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft? Als God schept, dan is hij eigenlijk een God die die uit de beslotenheid van zijn wezen uittreedt naar buiten. Daarom draagt al wat hij gemaakt heeft zijn merk, teken van zijn werk. Het kleinste grassprietje, de bladeren van de bomen, heel de schepping, de oude theologen zeiden dat graag, is het terrein van de glorie Gods, waarin God zichzelf verheerlijkt. Waar de grootheid van God in het allerkleinste en het allergrootste van de schepping staat uitgeschreven. Klein en groot. Bij de dieren en bij de mensen. En dan vooral letten wij vanavond op onszelf, wij mensen, die beelddrager van God heten. God is ons het laatst geschapen. In die hele reeks van scheppingsdaden vormen wij de afsluiting, de kroon waar God de kroon op zijn eigen werk zet. En wij zeggen wel eens pronkjuweel van het werk van de handen van God. Mogen wij hier diep onder de indruk van komen wat een mens is. Als wij een geboren kind zien. En het mag wel geschapen zijn. Zoals wij het zeggen, alles zit erop en alles zit eraan. En alles werkt en alles doet het. Dat we begiftigd zijn met verstand en met zoveel meer. Dat wij als het hoogste van de schepping in staat zijn om de dingen te doorzien, te doorgronden, te kennen. Dat wij op het woord van God waarmee hij ons geschapen heeft kunnen antwoorden. En als wij met God gemeenschappelijk hebben wat geen ander schepsel bezit. De geest die het binnenste van ons is. Die God ons bij de schepping heeft ingeademd. De menselijke geest. Zegt u maar het werkende principe bij alle handelingen die wij verrichten. Dat wij zien door onze ogen. Dat wij door onze oren horen dat wij werken met onze handen. Dat wij soms in onze scherpe dingen het zien als de geest van de mens wordt gebroken. Dat wij zeggen, wat is een mens nog? En is het eigenlijk soms nog wel een mens? Als de ogen dof staan, de handen werkloos in de schoot liggen. Het oor zich niet meer scherpt. Het hart raakt uitgeput. Onze gevoelens verdwijnen. Denk aan die ontzaglijk ontroerende tekening die Prediker geeft van de afbraak van de mens in het 12e hoofdstuk. Onze gedachten traag worden. Door de geest, hoe moeilijk ook op zichzelf te definiëren, door de geest die God ons heeft ingeademd, zijn wij iemand. Zijn wij een ik, een onvervangbaar en een onherhaalbaar wezen? Het is altijd een ontzaglijke slechte uitdrukking om te zeggen dat wij mensen allemaal maar van ene lap gescheurd zijn. Dat klinkt wel erg vroom, maar het is een aanranding van het machtige scheppingswerk van God. Dat die Adam en Eva als afzonderlijke individuen heeft geschapen. Met mogelijkheden en gaven die geen ander. En zo binnen deze structuur bezit. Geschapen naar het evenbeeld van God. God heeft geen ritsen kopieën geschapen. Maar hij heeft mensen gemaakt. En wij mogen zeggen, hij heeft van ieder mens dat hij schept. De meeste en de trouwste en de teerste zorg besteed. Wij zijn niet maar geworpen in deze wereld. In de schepping als het ware te pletter gevallen. Wij zijn, zegt Paulus, van Gods geslacht. Dat is onze schepping. Er blijft een probleem op. Dat ik vanavond niet alleen maar aan de orde wil stellen om alleen maar uw hersenen af te tobben en te vermoeien. maar dat ik aan de orde stel omdat er ook iets ontzaglijk wezenlijks in het geding is. Moeten wij Genesis 1, vers 26 vertalen? Laat ons mensen maken naar ons beeld, of zoals anderen dat zeggen, in ons beeld. En zegt u dan niet dat dat een theologische spitsvondigheid is? Want daarmee hebben we elkaar vanavond gerust niet te vermoeien. Naar Gods beeld of in Gods beeld? Kolbrugge, bijvoorbeeld, heeft heel erg duidelijk beslist voor de vertaling dat wij in het beeld van God zijn geschapen. En al geeft de letter van de Statenvertaling ons dan ongelijk, dat doet er niet toe. Wij mogen naar de zaak zien waar het om gaat. Want als wij moeten zeggen wij zijn naar het beeld van God geschapen, dan zou dat de gedachte kunnen bevorderen dat wij mensen eigenlijk ook een kopie van God zijn. Eigenlijk een nieuwe God. En steeds andere nieuwe goden. Dat God het voorbeeld zou zijn, dat hij naar zijn eigen voorbeeld ons mensen dan gemaakt heeft. Dan lijkt de mens sterk op God. Met het gevaar dat er een gevaarlijke verzelfstandiging van de mens optreedt. Om dat op een wat lager niveau te brengen, wil ik het graag met een voorbeeld duidelijk maken waar het eigenlijk om draait hier. Ik denk aan de schepping bijvoorbeeld van de vissen. Hoe heeft God de vissen geschapen? Afzonderlijk, buiten het water. En heeft God ze toen allemaal samen in het water geworpen, de wijze van spreken? Nee, God heeft de vissen geschapen in het water. In de sfeer, in het element, in die omgeving waarin ze alleen maar konden leven. Wat is een vis op het droge, zeggen we. Waar komen wij vandaan? Dat is ons element. Onze hoge komaf. Onze glorie en adel. En dan, gemeente, kijken we naar ons mensen zoals wij uit het beeld van God gevallen zijn. Dan ziet u de mens precies uzelf, zoals ieder mens van huis uit is. Bang voor God. Ik heb dat niet gelezen. Maar direct daar dat vreselijke, in Genesis 3, dat Adam uit zijn element is. Want hij is benauwd voor God en hij verbergt zich in het struikgewas van de hof. Vrees voor de dood bevangen, onderworpen aan zwakheid en ziekte. Geboren om te sterven, dat is onze schuld, dat is niet ons droeve lot wat we ondergaan, wat over ons heen komt, dat wij niet af kunnen wentelen, dat is een onontkoombaar gegeven, dat is onze schuld. Wij hebben de relatie met God kapot gebroken. En wij liggen daarom als een vis op het droge te sterven, te verkwijnen, een wisse dood tegemoet. Wij zijn uit ons element, gemeente, uit het beeld van God weggevallen. En om dan even op het slot van deze zondag vooruit te lopen, wat doet nou de wedergeboorte daaraan? Dat wij teruggezet worden in het beeld Gods. Dat God ons door zijn Heilige Geest maakt tot nieuwe mensen. Dat wij zeggen, mensen die er opnieuw behagen in scheppen, om in de sfeer van God te leven. Mensen voor wie God het element is. In wie we ons bewegen. In wie wij zijn. In wie wij ademen. In de reine atmosfeer van de deugden van de levende God. Opnieuw ingezet worden. Het welbehagen van God. Dat de wedergeboorte ons inzet. In dat nieuwe leven. Dat Christus omhoog heeft gehaald uit de ware gerechtigheid en de heiligheid in de rechte verhouding voor God, waarin wij God niet meer vrezen, niet meer bang voor hem zijn, in de ware heiligheid voor God, dat heel ons bestaan op de levende gericht is. Als je vroeger als jongen zat te vissen en je had er een boven water gehaald, niet aan de maat was en je maakte hem van het haakje los en je liet hem schieten in het water, dan zag je dat als het ware de vreugde van dat schoot in dat water. Nou, dat is maar een heel zwak beeld, maar dat is nou de wedergeboorte, opstanding uit de dood, dat wij vlug en vaardig voor God worden. En daarom, niet de letter alleen maar geeft de doorslag, maar we moeten ook letten gemeend op de zaken, dat de catechismus denk ik toch duidelijk in de uitleg kiest voor de vertaling geschapen in het beeld van God. Hij verklaart die schepping van de mens naar het evenbeeld van God als een schepping in ware gerechtigheid en heiligheid. Beeld God wil dus zeggen, God heeft ons gemaakt in een bepaalde verhouding tot hem. Catechismus zegt niet, de gerechtigheid en de heiligheid van God zaten in de mens, als een soort stempel, als een soort afdruk. Maar omgekeerd, de mens stond in de ware gerechtigheid en de heiligheid. En we kunnen enigszins, wat de eerste Adam heeft gehad, afmeten aan wat de tweede Adam, Christus, terugbrengt. Ik denk daarbij aan het woord van Paulus. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Let wel, wij in hem. Er staat niet opdat hij zou worden rechtvaardigheid Gods in ons, maar wij in hem. Zo is het. Hij ons levenselement, niet de rechtvaardigheid en de heiligheid als een afdruk, een substantie, een bezit in ons. Nee, wij zijn rechtvaardig en wij zijn heilig in hem. Dat is het machtige evangelie. Het heil is buiten ons. Daar hebben wij het toch zo vaak over, dat wij zaligheid en reinigmaking en we gaat u maar door, buiten onszelf zoeken. Daar hebt u het. Het is in Christus. Dat ontkrachten wij nou zo vaak. Door te denken dat wij dan in onszelf maar al rechtvaardiger en al maar heiliger en al maar beter en al maar hoger moeten worden. Nou, wat iemand die wedergeboren is, heeft in Christus. Je zou kunnen zeggen langs de omweg van het kruis. En langs de omweg van de opstanding, dat had Adam direct en onmiddellijk in God zelf. In God, niet in zichzelf. En dat het niet alleen maar een theologische hersenspinsel zijn, gemeente, dat wordt duidelijk als wij erop letten dat er ook wedergeboorte theorieën en theologieën zijn waar wij ons verre van hebben te houden. De theorie en de theologie van de wedergeboorte als een ingestorte genade, als een inklevende heiligheid en gerechtigheid, waarbij de vrome mens met de ingestorte genade al maar machtiger en groter en heiliger en gerechtvaardigder wordt, waarbij het juweel van de rechtvaardiging van de goddeloze niet meer straalt en schittert, maar waar een mens zich met zelf, met zijn eigen ditjes en datjes overeind houdt, zonder dat hij sneuvelt onder het recht van de levende God en voluit dan ook leeft. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Want heb ik de gerechtigheid en de heiligheid naar het beeld van God, dan heb ik zelfs een kopie van die van God in mijzelf. En is het grote gevaar reëel dat ik mij met de ontvangen genade emancipeer van God, verzelfstandig los van God. Had God Adam geschapen in deze toestand, dan had hij geen mens geschapen, maar een andere God. En daarom moet elke theologie fout gaan die het beeld van God in de mens legt. Daar komen we heel ergens anders uit dan bij het arme zondaarsgeloof, als u mij begrijpt. Heel ergens anders uit dan bij het zijn van een arme, berooide, doemwaardige en goddeloze zondaar die alleen maar leeg en arm en schuldig is en blijft. Dan komen we heel ergens anders uit dan bij iemand. Dan komen we uit bij iemand die een voorraad van genade op kan slaan bij zichzelf. Dan komen we heel ergens anders uit dan bij iemand die leeft van wat genade ten diepste is. Gunst van God. Zoals de man van Psalm 25 dat heeft begrepen. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Gunst van God die uitstraalt naar een zondaar. Want God heeft ons zo geschapen, gemeente, als diep afhankelijke mensen. En dat moesten we ook blijven. Wat moet dat dan voorstellen dat een zondaar zich met genade tegenover God kan verzelfstandigen? Adam heeft in het paradijs gerechtigheid en heiligheid in God gehad. En wederom geboren heb ik ze in de Heilige Geest in Christus Jezus. De mens geschapen in het beeld van God. Zo dat hij met zijn hele verschijning en optreden, ook met zijn lichaam, heen wees naar God, aan hem deed denken. En dan wijst iemand mij terecht misschien en zegt, ook met het lichaam? Denkend op die oude toer van naar het beeld van God, dat kan toch niet? Want God is toch een geest? God heeft toch geen lichaam? Wat staat er in Genesis 1? Dat de mens met zijn ziel geschapen is in het beeld van God. Er staat dat de mens geschapen is met ziel en lichaam. Wij kunnen alleen maar lichamelijk leven. God ziet onmiddellijk. Maar wij hebben ogen nodig om te zien. God regeert omdat hij almachtig is. Wij hebben onze handen, onze gedachten nodig om te regeren. Onze handen die de dingen aan zich dienstbaar maken. God spreekt door zijn woord. Wij hebben onze mond nodig om te spreken. God is overal. Onze voeten brengen ons waar onze geest ons wil heen leiden. Het lichaam valt dus niet buiten dat geschapen zijn in het beeld van God. Want let u er goed op. Dat de catechismus ook het lichaam niet uitschakelt. Niet buiten de functies zet. Als de catechismus aanvoert wat het doel is. Waarom God ons in zijn beeld heeft geschapen. Dit namelijk dat hij God zijn schepper recht zou kennen. Hem van harte zou liefhebben. En met hem in de eeuwige zaligheid zou leven. Om hem te loven en te prijzen. Het gaat hier krachtens om de schepping, om de vervulling van het drievoudige ambt. Dat wij hebben verwaarloosd. Dat Christus opnieuw met eer en heerlijkheid heeft bekleed. Het ambt van profeet, priester en koning. De profetische hoofd zouden we zeggen. Het priesterlijke hart. En de koninklijke handen. Maar ook in deze gemeente mag er geen verzelfstandiging optreden. Wij zijn geen profeten om onszelf te verkondigen. En onze eigen deugden uit te zingen. Wij zijn geen priester geschapen om onszelf lief te hebben. En we zijn geen koning gemaakt om zelf te regeren. Dat is de verwording. De degeneratie die wij ervan gemaakt hebben. Toen we uit het beeld van God zijn gevallen. Maar waar de Heilige Geest van God ons doet wederom geboren worden. Daar vervullen wij met vallen en opstaan toch ons drievoudige ambt. Op de rechte wijze. Om in de diepste afhankelijkheid hem te loven en te prijzen. Wie toekomt de lof en de heerlijkheid en de dankzegging. Dan die zevende vraag. Weer een toch wel een moeilijk probleem. De oeroude vraag. Kan ik het helpen dat Adam zondigde? Is mij dat dan al schuld aan te rekenen? Wat heb ik met Adam te maken? En sommigen zeggen zelfs overmoedig, als ik in de schoenen van Adam had gestaan, was het mij niet overkomen? Wel, de sleutel tot die uitleg van die zevende vraag is ons in antwoord 6 in handen gegeven. Het verderf van de mens, als dus antwoord 7, dat spruit voort uit Adams en Eva's wortelzonde. Daar, in het paradijs, is onze natuur al zo verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Misschien kan ik die kwestie het eenvoudigste zo duidelijk maken. God heeft Adam in afhankelijkheid gezet. En als Adam in die afhankelijkheid van God zou blijven, zou alles goed gaan. En ik stel het wat schematisch voor, dat geef ik toe. Toen heeft God hem geprikkeld om de zaak tot rijpheid, tot beslissing te brengen. Om te zien wat Adam zou doen, of hij zijn afhankelijkheid van God zou bewaren of niet. God heeft die ene boom midden in de hof uitgezonderd van het eten. Een bijzondere boom, de boom van kennis van goed en kwaad. Omdat de boom van kennis van goed en kwaad als het ware aan Adam de oppermacht van God predikte. En zijn eigen onderworpenheid en afhankelijkheid. Van die ene boom mochten ze niet eten. Een test om te zien of zij de wil van God respecteren zouden of niet. En toen zou je kunnen zeggen, heeft de duivel een handje geholpen. En Adam koos. Verkeerd. Hij wilde niet langer in het beeld van God blijven. Hij wilde niet langer afhankelijk zijn. Ineens ging zijn onderworpenheid hem als een lastige juk op de schouders schuren. Zou hij voor God opzij gaan? Of omgekeerd. En hij rukt zich los van onder Gods hoge soevereiniteit. Hij wilde vrij zijn. Geen banden voelen. Nota bene. Op een plaats het paradijs waar alles sprak van de goedheid van God. Wil Adam op de troon van God gaan zitten. En daarmee zijn schepper onttronen. Die ene boom. Die boom van God moest ook nog van hem zijn. Dan zou volgens de duivel pas het hoogste doel bereikt worden. Dan had God niet meer wat over. Dan was hij verjaagd uit het paradijs. De wortel van u en mijn zonde, van Adam en van mijn zonde, is opstand, ongehoorzaamheid. Hij at van de boom. En hij viel, verschrikkelijk diep. Hij viel uit de verhouding met God weg. Uit de afhankelijkheid van God weg. Maar hij viel niet in een vacuüm. Hij valt uit de vrijheid in de slavernij, de ergst denkbare. Er is geen tussentoestand. De val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva. Ja, zegt u, maar die vraag hebt u nog niet beantwoord. Wat heb ik nou met Adam en Eva te maken? Hoe erft die zonde van Adam dan over op ons, zijn verre nakomelingen? Nou, gemeente, de Bijbel noemt ons mensen, kinderen van Adam, die uit Gods gunst en welbehagen gevallen zijn. Ons doopformulier zegt kinderen des toorns, vervloekt en buiten het koninkrijk Gods, uit de gerechtigheid en uit de heiligheid uitgevallen, zondig en onheilig, uit de levenssfeer van de Heilige Geest en dus in de sfeer van het beest uit de afgrond, verloren, hopeloos, zonder God in de wereld. Zo staat het met Adams nageslacht, toen hij viel in de ongehoorzaamheid. Maar de historie gaat verder. Kinderen worden geboren. En dan lees ik van Adam in Genesis 5 vers 3, dat hij een zoon gewint in zijn eigen beeld. Naar zijn eigen gelijkenis. Niet meer Gods beeld en Gods gelijkenis. Wat een dodelijke verandering. Nu ligt al wat geboren wordt, al wat mens heet, buiten God, buiten de sfeer van het leven, gebonden in de akelige dood, het van God gescheiden zijn. Al wat voortaan geboren wordt, is buiten het paradijs. Ellendig en in ballingschap. Daar is de vorst, u en ik, zijn kroon kwijt. Al wat geboren wordt, wordt geboren daar, waardoor het gemis van de Heilige Geest ons geweten is verduisterd. De blijdschap weg is en wij liggen onder de schrikkelijke toorn van God. Wij zijn zonder God. En wij werken zonder God. Gevallen in de dood, doen wij de werken van de dood. En nooit meer kunnen wij ons in eigen kracht uit deze dood omhoog heffen. Wat wij inademen en wat wij uitademen, is altijd en overal de atmosfeer van dood en ondergang. Wij zijn van God de bron van het leven weggezworven. En hebben onszelf bakken uitgehouwen, gebroken bakken, die geen water houden. Onze natuur is al zo verdorven geworden, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Ons wezen is hetzelfde. Wij zijn en wij blijven mensen, het hoogste van de schepping, maar onze natuur, de richting, je zou kunnen denken aan een weegschaal, waarvan de schaal maar ene kant uitslaat, welk tegenwicht je er ook op legt. De richting van ons leven is principieel verkeerd, van God af. Wij hebben God terug toegekeerd en wij zijn niet in staat en niet van zins om terug te gaan. Integendeel, wij dwalen al maar verder weg. Waar is het profetische gebleven? Waar het priesterlijke? Waar het koninklijke? Onze adel ligt vertrapt in de modder van de zonde. Wij kennen God niet en daarom haten wij hem. En we zijn armzalige koningen die heel wat moeten lijken. Maar onze mantel is een vod en onze scepter is verrot. En onze kroon is afgevallen. Wilt u zien waar dat gedemonstreerd wordt? Als de mens voor Pilatus staat. De ontluistering en de vloek ten voeten uit. Alles in dienst van Gods tegenstander. Onze ogen, onze handen, onze voeten, onze gedachten, onze harten. U moet het maar eens lezen in Romeinen 3. Wie geeft een reine uit een onreine, de loden doen die ligt op het menselijk geslacht. Wie? Niemand. Niemand die goed is. Niemand die God zoekt. Niet tot één toe. Dat is Adam, uw vader, mijn vader. Een gemeente, wij kunnen dat met onze mond wel toestemmen. En wij doen het soms zo aards gemakkelijk. Wij zijn kinderen van Adam en wij zijn allemaal zondaren enzovoort enzovoort. Dat is goedkoop. Maar het is minder goedkoop, gemeente, wanneer God de Heilige Geest het onszelf leert. En wanneer wij het moeten erkennen en belijden. Als Gods Geest ons overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat zijn dingen waar wij niet omheen kunnen, vergeet u dat niet. Soms gebeurt dat naar mijn gevoel wel eens. En ik weet wel, het kunnen allemaal termen zijn. Als er wordt gezegd dat God ons naar het paradijs terugbrengt en zo. Maar het is wel waar. Dat God ons ook laat zien wie wij zijn geweest en waar wij vandaan komen. Dat is geen sprookje en geen fabel. Want het recht van God brengt er ons toe. En God brengt er ons door zijn rechten, door zijn wet toe. Dat wij zeggen, Heere God, het is niet uw schuld. Maar het is mijn schuld dat ik ben zoals ik ben. Dat ik in mijn vader Adam schuldig sta voor uw aangezicht. En onze grote mond ons wordt gesloten. En wij geen excuus meer overhouden. Dat wij altijd zoeken vluchtwegen en sluipwegen om eraan te ontkomen. Wij zeggen, Heere God, ik heb u verlaten. Ik ben uit uw beeld gevallen. Het is voor mij geen vraag meer of ik zo verdorven ben. Dat ik totaal onbekwaam ben tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat zegt David, dat die zonde met Bathseba, een uitvloeisel van zijn diepe val. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Ach gemeente, wanneer zult u nou eens vallen voor het oordeel van God? Ja, wij zijn zo bang om eronder te sterven, nietwaar? Dat begrijp ik. Wij willen graag het leven vasthouden en zelf iemand zijn en zelf iemand blijven. Wij doen en wij wringen wat om aan de greep en de klem van dit stuk van de catechismus, dit Bijbelse stuk, te ontkomen. Wij denken altijd dat er iets van ons bij moet om tot verlossing te komen. En wij verstaan vanuit onszelf niet dat wie zichzelf veroordeelt wordt vrijgesproken. En wie zichzelf verdoemt, genade wordt bewezen. Wij zijn allemaal mensen die van onszelf uit de coöperatie beminnen tot en met. Nu ja, zeggen we dan, in ons onwedergeboren leven, gisteren doet een heleboel. Maar we zijn zelf ook niet helemaal niks. Wij hebben toch nog wel wat. En wij kunnen toch nog wel wat. Al zal het alleen maar geloven zijn. Goed, ik weet dat de mens, zeggen we, bepaald niet vlekvrij is. Maar ergens in de kern van de mens schuilt toch nog wel wat goeds. En ik zou niet graag alle humanisten de kost geven die onder gereformeerde mantels lopen. Met een beetje goede wil, nietwaar? En je staat toch bij tijden verstomd van het verfijnde gereformeerde remonstrantisme in onze eigen kring. Wat mag het anders zijn als mensen het denken te kunnen wagen met hun plicht? Zoals ik het meemaakte bij het sterfbed van mijn vader, dat mensen tegen hem zeiden, je hebt het toch altijd gezocht, het zal voor jou wel meevallen. De mens reisgeld in zijn zakken gestopt wordt, om over te varen naar de eeuwigheid. En als God ons eerlijk maakt, gemeente, dan ontdekken wij ook, het is niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt. Maar des ontfermende Gods. Dan kunnen wij het met het onze niet wagen. Al gaat het niet buiten zoeken en bidden om, natuurlijk niet. Dan kunnen wij het met ons eigen geloof dat we zelf gefabriceerd hebben ook niet wagen, gemeente, want in het uur van ons sterven zal ons alles ontvallen. Dan zijn wij er niet meer klaar door te zeggen, je moet niet zo zwaar tillend zijn, want die mensen komen er nooit. Dat is ook een vertekening van de dingen. Dan zeggen de mensen soms goed, de Heer Jezus mocht ons uit de golven van nood en dood redden, maar wij moeten toch ook, we hebben toch ook de hand gegrepen die hij ons toestak. Ja, het gaat niet buiten het geloof om, gemeente, ook dat niet. En we hebben ook Christus aan te nemen. Maar waar God ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, leren wij verstaan hoezeer het heil des Heren is. De schrift zegt, en wie zijn eigen hart kent, geeft de schrift het schoonste gelijk. Als wij gered worden, hebben we alleen maar tegengesparteld. En zo zijn we gered. En als daar een antwoord acht spreekt van wedergeboorte, nou gemeente, dan wordt niet de mens op de stoel gezet. De goede mens, de vrome mens, de veranderde mens, de zoekende mens. Als de Bijbel het over wedergeboorte heeft, dan heeft de Bijbel het over sloop. Al het onze is goed voor de sloop, goed voor de puinhoop, goed voor de dood en goed voor de ondergang. Wedergeboren worden, dat is sterven. Dat is wedergeboren worden, dat is niet vroom worden, of best of iets dergelijks. Dat is mijn eigen ik verdrinkt in de watervloed van Gods gerechtvaardig oordeel. Mijn eigen bestaan vergaat, dat zo graag zelfstandig wil zijn, omdat het een vijand van genade is. Omdat genade mij zo diep afhankelijk maakt, dat ze me degradeert tot een kind. Tenzij iemand wederom geboren wordt, u kunt het koninkrijk Gods niet zien. Sterven om te leven, in een ander, in hem die zelf stierf, om dit leven uit te delen. En dan gaat het er voor ons allemaal om, gemeente, daarom ons leven, onze tijd ligt bevangen in de eeuwigheid. En de wereld ligt in God, en het gaat voor ons allemaal om de vraag vandaag. Er zijn wel veel meer vragen, dat weet ik, maar om die ene kardinale. Hoe breng ik mijn arme ziel daarheen? Naar die overzijde, naar binnen, in dat eeuwige koninkrijk. Die boze geest die in ons woelt en roept, moet de handen gebonden worden. Een andere geest moet zijn plaats op de brug van een levensschip innemen, wil het niet voor eeuwig stranden. De geest des Heren moet komen en ons inzetten in een nieuwe gerechtigheid. En een nieuwe heiligheid in die, welke onze Heere Jezus Christus heeft verworven. Zo gaat het. En anders gaat het nooit. Waarom zondag 3? Ik maak even de verbinding opnieuw met zondag 1. Om ons te leren leven in de enige troost, in leven en in sterven. Waarom moet ik levenslang zondag 3 opzeggen? Om ons telkens af te brengen van alle leunen en steunen op iets dat in mijzelf wordt gevonden. Waarom moet ik levenslang zondag 3 leren, gemeente? Om te zinken op de grondeloze barmhartigheid van onze schepper en onze verlosser. En om heel laag bij de grond en afhankelijk als een kind te leven. Dat is de uiterste consequentie van de zuivere leer van het beeld Gods. Afhankelijk van God. Buiten u, Heere, heb ik geen leven. Buiten u is het nergens veilig. Nou, daarboven en daarbuiten heeft Adam zich verheven en begeven. onder God uit. Daaronder heeft Christus willen bukken, toen hij sprak, mijn wet is in het binnenste van mijn ingewand. Gezegend lam van God, lieve zoon des vaders, die vindt het geluk, de vrede en het leven. Die is in het beeld van God en die is zalig, die genoeg heeft aan Christus en niets of niemand anders begeert dan hem en zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. Amen. Wij zingen Psalm 51, vers 7, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Psalm 51, vers 7. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, Heere, voor uw onderrichting. Daar hebben de psalmisten om gebeden, laat uw wet mij onderrichting geven. U geeft het ons omdat u goed bent. U geeft het ons omdat u eenmaal Adam naliep. En hem riep, uit de vervreemding van u, waar zijt gij? Laat ons ook deze prediking zo overgekomen zijn als een hartstochtelijk roepen van u, terwijl u ons aan de kaak stelt. Een roepen van u tot ons behoud. Waar wij in het struikgewas van onze opstand en vijandschap ons verschansen tegen u. Maar waar wij diep in ons hart vrezen voor u. Trek ons tevoorschijn en maak ons eerlijk. En doe ons leren verstaan. Leer ons verstaan en doe ons ontdekken dat wie eerlijk voor u is. Ook eerlijk door u wordt behandeld. En dat u vrij spreekt. Wie zichzelf het oordeel waardig keurt. En dat u in ruimte zet. Die in banden van de dood gebonden ligt. Zegen gij de woorden die vandaag zijn gesproken. En wil gij uw werk bevestigen. Ook in onze gemeente. En haar in al haar geledingen zegen, jongeren en ouderen. En de kennis van uw naam verbreiden en vermeerderen. En waar wij uw naam kennen, mogen ons daarin verdiepen. Wil ons toerusten ook voor ons dagelijks werk. Ook door het woord. Al is de zaak hier van een andere orde dan in ons dagelijks leven. We kunnen alleen maar het pad van het dagelijks leven lopen wanneer wij ons gelaafd hebben aan de hogere en de eeuwige dingen. Wanneer wij op school zijn geweest bij u. En als discipelen arm van geest hebben geknield aan uw voeten. Ga zo met ons mee deze week in. Waarin wij ook opnieuw samen hopen te komen als het de biddag voor gewas en arbeid is. Geef ons ook dan goede uren in uw huis. Geef ons trouw in uw huis te zijn. En van harte onder het woord mee te komen en mee te leven. En voor de voortgang van het woord ook op die dag te bidden met elkander. Heere, bekrachtig ons met alle kracht in de Heilige Geest. Vergeef ons onze zonden. Zegen ons in nood en zorg. Geef ons een vlezen hart. Om in uw wegen te wandelen en uw hoge en heerlijke naam in heiligheid en gerechtigheid te vrezen al de dagen van ons leven. Om Christus wil. Amen.
Eigen gemeente. Wij gaan onze slotzang zingen en wel uit Psalm 143, de versen 2 en 8. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. gemeente gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.